Meestal hoef ik niet zo lang te wachten voordat ik aan de beurt ben voor de preek. Maar het is ook maar één keer in het jaar Simchat Torah. De vreugde van het gebod. Wie van u trouwens kan zijn of haar naam zomaar makkelijk in het Hebreeuws vertalen? U begrijpt het al, ik wel. Mijn naam is Jaap de Vreugd, zoals u weet. In het Hebreeuws zou dat zijn Jacob Simcha. En Joodse vrienden van me hier in Nederland en Israël zeggen het op zijn Jiddisch, Jankele Simcha. En dat klinkt me altijd een beetje als muziek in de oren, moet ik zeggen. Dat was trouwens nog niet de preek, maar... Goed, we hebben gelezen de laatste versen van de Torah, het slot van boek Deuteronomium. Hoofdstuk 34, daar wil ik een paar opmerkingen over maken. En ook over de lezing uit het evangelie van Matteüs, waar Jezus zijn visie op de Torah inluidt, zou je kunnen zeggen, inleidt. De bergrede van Jezus is zijn onderwijs, zijn uitlegging van de Torah. Kom ik straks nog even op terug. U weet wat Simchat Torah inhoudt. De laatste versen van de Torah worden gelezen. En ook de eerste versen opnieuw. Dat is een soort van rondgang, een cirkel. Want met de Torah ben je nooit klaar. Israël leest de Torah uit en begint weer opnieuw. Aan alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Een mooi vers uit Psalm 119 dat vanmiddag hier al eerder klonk. En om dat te vieren, om dat te onderstrepen, viert Israël Simchat Torah. En wij sluiten ons daar vandaag zo'n beetje bij aan. Als op een bruiloft wordt in en om de synagoge gedanst met de Torahrollen. En als u het wel eens meegemaakt hebt, bijvoorbeeld in Jeruzalem, dan weet u wat voor een geweldig feest of dat is. Van de muur, of naar de muur, in de synagoge, buiten de synagoge. Daar kom je werkelijk voor onder de indruk als je dat zo meemaakt. Het Joodse volk is bevoorrecht, zegt de apostel Paulus. U kent die woorden van Paulus, het is het woord, het volk, waaraan bij de berg Sinai de woorden van God zijn toebetrouwd. De ontvangst van de Torah en de opdracht om het onderwijs van God te gehoorzamen is voor Israël altijd een bron van vreugde geweest. Vanaf het moment dat ze als volk aan de voet van de Horeb stonden in de Sinaiwoestijn en het uitspraken, wij zullen het horen en wij zullen doen, na Asewe Nishma, de vreugde van de Torah. Het juk van de Torah wordt met vreugde gedragen. Dat woord klinkt ons altijd een beetje negatief in het oor, denk ik. Maar het begrip juk in deze zin heeft een hele positieve betekenis. Je neemt het met vreugde op je schouders. Het is een bron van simcha. Met de woorden van God ontving Israël immers een schat die geen van de andere volkeren ontvangen had. Israël werd bij de Sinai burger van het koninkrijk van God, vertrouwd met de verbonden van de belofte, een volk met verwachting, omdat het met God in de wereld mocht leven. Op weg naar de toekomst van zijn koninkrijk. De volkeren stonden daar buiten toen Israël de Torah ontving. Tegelijk met de gave van de Torah ontving Israël ook de opdracht, het bevel, om zich over dit geschenk te verheugen. Gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Heere uw God. Hoe vaak lezen we dat niet in de Torah en niet alleen op Sukkot, maar in allerlei verbanden. Israël heeft de Torah met vreugde ontvangen. Nadat, zo vertelt Midrash, u kent dat misschien wel, de eeuwige met zijn Torah, mag ik het zo even zeggen, geleurd had bij de 70 volkeren van deze wereld. Het getal 70 staat voor de volkeren van de wereld in de Torah. En God, vertelt die Midrash, had aan allerlei volkeren in de wereld de Torah aangeboden. Ze hadden er allemaal geen zin in. Het was ze te zwaar, het leek ze niks. Israël nam de Torah, het juk van de Torah op zich. Wij zullen het doen en wij zullen horen. In de psalmen waar we, ja, dat mag je toch wel zo zeggen, de gelovige Israëlieten in het hart kijken, heeft Israël van die vreugde getuigd. Psalm 119, die voor een heel groot gedeelte hier vanmiddag geklonken heeft, en ook andere psalmwoorden. En op Simchat Torah wordt aan die opdracht om dient de Heere met vreugde in uw hart op bijzondere wijze gehoor gegeven. De Torah sluit af met de woorden die we gelezen hebben. De laatste woorden van Mozes. Daaraan voorafgaande overigens de zegening over de stammen van Israël. Dat zijn echt de laatste woorden van Mozes. Hebben we niet gelezen. Daar gaan we het ook niet over hebben. Al is het wel bijzonder dat de laatste woorden van deze man van God voor zijn volk Gods goede woorden, zegeningen zijn voor de stammen van Israël. En dan beklimt hij de berg Nebo, aan de overkant nog van de Jordaan. En vanaf die berg gunt God hem een blik op het land waar hij eigenlijk heel zijn levensroeping gewijd had. Niet waar, om dat volk te bereiken, om dat land te bereiken, was hij met zijn volk, ja, zeg maar, de confrontatie met de farao aangegaan, met de macht van Egypte. Had hij in opdracht van God het volk uit Egypte geleid, geleid naar de Sinai, waar het verbond werd bezegeld. En was hij met dat volk 40 jaar door de woestijn getrokken, met alle wederwaardigheden van dien. Al die jaren had hij lief en leed gedeeld met zijn volk. Had hij soms ook geworsteld met zijn volk. En geleden onder, laat ik dat ouderwetse woord uit de Statenvertaling even gebruiken, onder de murmureringen. Dat woord roept van alles op, de murmureringen van het volk. Had Mozes allemaal ondergaan. Alles ter wille van de belofte, het land van de belofte en de nieuwe toekomst die God beloofd had. Maar hij zal het land niet betreden. Dat is toch wel een geweldige afknapper, zou je zeggen. Hij mag er alleen maar naar kijken, maar erin komen niet. Wat was zijn reactie? Wonderlijk dat die reactie van Mozes niet verteld wordt. Was hij verbitterd? Was hij teleurgesteld? Balde hij misschien wel zijn vuisten naar God? Vond hij het land toch wel mooi? Was hij onder de indruk van wat hij zag? Vandaag, beste vrienden, zou er denk ik een hele reportageploeg van het journaal om hem heen staan. Jo, Mozes, wat vind je er nou van? Wat gaat er door je heen op dit moment? Ben je niet teleurgesteld? Ben je eigenlijk niet een beetje boos op God? Je hebt je hele leven je ervoor ingespannen en nu het doel bijna bereikt is, maakt God er een eind aan met jou. Het valt me op, broeders en zusters, dat het opnieuw valt het me op dat de Torah zo sober en ingehouden is als het gaat om innerlijke roerselen van mensen waar wij het vandaag vaak zo druk over hebben. Wat vind je ervan? Wat voel je erbij? Enfin. Mozes zwijgt. Ik denk dat hij overweldigd is door wat God hem heeft laten zien. En misschien moet je wel zeggen dat hij een zicht op het land gehad heeft, zoals niemand ooit na hem nog gehad heeft. Hij gaat er niet in, maar hij heeft de best denkbare gids die het land hem heeft laten zien. Die hem het land heeft laten zien. De Heere God, de Eeuwige zelf. En dan vind ik het belangrijk om even te onderstrepen, misschien vult u het ook wel weer op bij het lezen, dat God hem het hele land laat zien. En het wordt uit den treuren vermeld. Van A tot Z, om zo te zeggen. Er wordt geen stuk van het land overgeslagen. Gedetailleerd laat God het hem zien. En de Heere onderstreept dan zijn belofte aan Abraham. Dit is het land dat ik Abraham beloofd heb. Als ik dat lees, dan denk ik, even luisterend naar alle discussies van vandaag, hoezo het land verdelen? Hoezo het land in stukken snijden? Hoezo twee staten? Hoezo bezet gebied? Dit is natuurlijk niet het enige deel van de Torah waar onderstreept wordt dat God heel het land aan de stammen van Israël beloofd heeft. Dit is het land, zegt de Eeuwige. Goed me vast te houden. Dan sterft Mozes. En hij sterft overeenkomstig het woord van de Almachtige. Vers 5. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. Overeenkomstig het woord van de Heere. Overeenkomstig. Daar staat in het Hebreeuws een woord alpi. Volgens de mond. Of door de mond, naar de mond van de Heere. Weet je wat dat betekent, zeggen de rabbijnen? In het voetspoor van de grote rabbijn Rashi uit de middeleeuwen. Mozes sterft door een goddelijke kus. De Almachtige kust hem de dood in. En de goddelijke kus die Mozes dood pijnloos en vredevol maakte, was de blik op Eretz Israël die Mozes ontving. Met een variatie op een lied van een man heel veel eeuwen later in de tempel. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben het beloofde land gezien. God kust Mozes de dood in. Mooi is dat, hè? En God zelf begraaft hem ergens in het land van Moab. Ook al zo bijzonder, God zelf verzorgt de begrafenis van deze unieke man. Maar niemand kent zijn graf, zegt de Torah heel nadrukkelijk. Ook niet zonder betekenis. Want het graf van Mozes moet niet een monument worden, of een heilige plaats, of een plek van verering. Het gaat niet om deze man. Na 30 dagen van rouw wordt Jozua de nieuwe leider. Niet omdat hij door het volk of door de stam- en familiehoofden gekozen is of zo. Mozes had hem in opdracht van de Heere aangewezen. Dus de Eeuwige zelf zorgt ervoor dat de leiding van het volk doorgaat. Van Mozes op Jozua. Mozes had hem de handen opgelegd. Zo was hij vol van de geest van wijsheid, zegt de Torah. Hij had dus de gaven en de mogelijkheden ontvangen om in het voetspoor van Mozes het volk te leiden en voor te gaan in de geweldige opdracht die nog voor ze lag. Het binnengaan van het land, het veroveren van het land en zo het in geloof ontvangen en in bezit nemen van het erfdeel dat de Heere ze beloofd had. Dat het een geweldige opdracht was, weten we. We kennen allemaal de verdere geschiedenis, maar Jehoshua, zo heet deze man, de Heere redt, gaat het volk voor. En de Israëlieten luisteren naar hem, lezen we dan. Ze accepteren dus de door God geschonken leider in de plaats van Mozes. Dat mag misschien ook wel een beetje een wonder heten. Want vaak hebben mensen de neiging om grote leiders op een voetstuk te plaatsen. En degenen die na hen komen minder te achten. Maar ze luisterden naar Jozua. Ze deden zoals de Heere Mozes geboden had. Zo lezen we het begin van het boek Jozua. Maar, zegt de Torah nadrukkelijk, met Mozes is niemand te vergelijken. Er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Met alle tekenen en wonderen waarmee de Heere hem gezonden had om die in het land Egypte te doen, bij de farao, bij al zijn dienaren, bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Geen man, geen leider, geen profeet als Mozes is ooit meer opgestaan in de geschiedenis van Israël, zeggen deze laatste woorden van de Torah. Niemand als Mozes. En toch, broeders en zusters, als we het Tweede Testament opslaan, komen we hem wel tegen. De man die meer is dan Mozes, Jezus. De grote zoon van Israël. In het voetspoor van Mozes en van de Torah. Hij die in zijn eigen lichaam, in zijn eigen vlees en bloed de Torah belichaamt, want het woord is immers vlees geworden in hem. Het is vooral de evangelist Matthäus die zijn evangelie schrijft, vooral voor zijn Joodse broeders en zusters, die onderstreept dat Jezus wel iemand is die in het voetspoor van Mozes verder gaat. Verder gaat ook dan Mozes. De parallellen tussen Jezus en Mozes laat Matthäus heel duidelijk zien. Zoals Mozes bij zijn geboorte bedreigd werd door de macht van de farao, zo wordt ook Jezus bedreigd bij zijn geboorte door een andere farao. Hij wordt gered uit Egypte, geleid naar het land, naar het profetische woord. Leraar van Israël, die op de berg in Galilea zijn Torah onderlicht geeft. En dan denk ik aan de tweede schriftlezing, die korte verse die we gelezen hebben uit Matthäus. Ik denk dat ik u niks nieuws vertel als ik zeg dat het een diep gewortelde vooronderstelling is van veel christelijke uitleggers, dat Jezus radicaal gebroken zou hebben met het Jodendom en zijn omgang met de Torah. Niets is minder waar, en toch kom je die gedachten nog regelmatig tegen. Gelukkig is er de laatste decennia erg veel studie verricht in de schriften, met het verlangen om de schriften beter te verstaan. Studie die aantoont dat Jezus absoluut niet te verstaan is zonder zijn verworteling in Israël en in het Jodendom. Maar toch blijken vooronderstellingen telkens heel diep in de christelijke wereld aanwezig te zijn. De geest van, laat ik zeggen, christelijke hoogmoed, waar Paulus zo tegen waarschuwt in Romeinen 11, lijkt hardnekkig. En die geest manifesteert zich telkens weer, u zult het ook vast wel eens gehoord hebben, als christenen, voorgangers, uitleggers, gewone christenen, het Jodendom typeren als wettisch en formalistisch. En in feite voorbij. Het formalistische, wettische Jodendom tegenover de genadeboodschap van het christendom. In het Jodendom de drukkende last van de wet, in de kerk het evangelie van de bevrijdende genade. In ieder geval treft het mij telkens weer negatief, moet ik zeggen, hoe vanzelfsprekend superieur heel veel christenen het Jodendom en de Joodse wereld bejegenen. Nog toegespitst komt die vraag van Jezus en de Torah naar ons toe bij de studering van de bergreden. Ik heb me daar de afgelopen week zo eens wat mee bezig gehouden. En dan kom je telkens weer de gedachte tegen dat eigenlijk de bergreden Jezus breuk met het orthodoxe, wettische, formalistische Jodendom inhoudt. Lapide, u hebt die naam misschien wel eens gehoord, een bekende Joodse theoloog en journalist, die veel studie heeft gemaakt van het Nieuwe Testament en van het christendom, van de geschiedenis van de kerk en de theologie, vertelt ergens van een uitnodiging die hij kreeg voor een conferentie van een katholieke academie, een conferentie over de bergreden. Daarin werd als lokkertje aangegeven, en nu citeer ik, dat Jezus de wettische godsdienst van het Jodendom uit zijn voegen heeft gelicht. Dit vormde aanzet tot de bevrijdende boodschap van het Nieuwe Testament, die niets meer gemeen heeft met de angsten en dwangmatigheden van een legalistische en formalistische religie. Als je die woorden op je laat inwerken, dan staat er heel die nare geschiedenis van de relatie, non-relatie, tussen christenen en joden voor de geest. Jezus heeft volgens veel uitleggers niet alleen met het Jodendom, maar zelfs met de Torah gebroken. Althans met de Torah zoals hij functioneert in de traditie van Israël. Dat hoort allemaal bij het oude verbond. Nu wij in de situatie van het nieuwe verbond leven, heeft het oude afgedaan, inclusief de wet. Als Paulus stelt dat Jezus het einde van de wet is, of in nieuwere vertalingen het doel van de wet, dan betekent dat dus, volgens de gangbare gedachte hierbij, dat het doel werd bereikt en dus een einde was gekomen aan alles, alle bezig zijn met de Tora toen Jezus zijn werk had volbracht. Alle intensieve bezig zijn met de Tora, zoals de Joodse traditie die kent, zo indrukwekkend laat zien, is eigenlijk een voorbije zaak. Zo niet, heb ik ook gelezen, zo niet vijandschap en verzet tegen God en de boodschap van vrije genade. Tora-Jodendom is een fossiel dat zichzelf heeft overleefd. Ik vind het eigenlijk verbijsterend, beste vrienden, en daarom onderstreep ik het toch op dit moment nog weer even ook in uw richting. Ik vind het verbijsterend dat dit soort geluiden nog steeds in de christelijke theologie, in de christelijke kerken naar voren komen. Je vraagt je af, hoe kan het zijn? In het licht van de duidelijke woorden van Jezus zelf. We hebben het toch gelezen, zijn uitspraak in Matthäus 5. Vers 17, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. En volgens de nieuwste vertaling, ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Niet afschaffen, vervullen. Zo zeggen dat laat toch niets aan duidelijkheid te wensen over. Jezus breekt niet met de Tora, zeker niet. Net zo min als hij met Israël breekt. Als wetsgetrouwe Jood, staande in de traditie van zijn volk, is het zijn hoogste ambitie de Tora te volbrengen. Zelfs tot in de kleinste details staat het in deze vers in Matthäus. De titel en de jota. Jota is de jot, de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. Titel is zijn van die streepjes die je bij sommige Hebreeuwse letters van het Hebreeuwse alfabet aantreft. Heel het samenstel van de Tora moet, om zo te zeggen, intact blijven. Alle letters, inclusief alle streepjes, alle leestekens, ze hebben een betekenis. Ze zullen niet voorbij gaan zolang de hemel en de aarde in stand zijn, zegt Jezus. Zolang de schepping stand houdt, heeft de Tora haar betekenis. Zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke titel en elke jota van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Vers 18. En weet u, dat is nou precies helemaal in overeenstemming met de rabbijnse overtuiging, die ook in de dagen van Jezus gold, dat de Tora wordt beschouwd als een, zeg maar, een kosmische macht. Het is in feite de Tora die heel het samenstel van de kosmos in stand houdt. Rabbi Elazar heeft gezegd, zonder Tora zouden hemel en aarde niet bestaan. En het is opmerkelijk, voor deze uitspraak van Jezus zijn er ook parallellen in de rabbijnse traditie die we terugvinden, later verzameld in de Talmud, waar ze het ook hebben over de streepjes, de titels en de jota's van de Tora die stand houden. De kleinste letter uit het alfabet kan niet zonder moreel gevaar voor heel de schepping uit de Tora worden verwijderd. Als je dat nou even op je laat inwerken, dan kun je toch nooit vast volhouden dat Jezus afstand zou hebben genomen van de Tora, dat hij afstand zou hebben genomen van de Joodse omgang met de Tora. Integendeel, niks verouderd, niks voorbij. Hij vervult en volbrengt haar en brengt zo de ware en diepe betekenis van de Tora aan het licht, tot en met zijn eigen vlees en bloed toe, in de dood en de opstanding van Jezus als het vlees geworden woord. Je kunt dat woord oprichten, vervullen, ook weergeven met oprichten. Jezus richt de Tora op. En ook daarmee verwijst hij naar een gangbaar rabbijns spraakgebruik als het gaat over de uitleg van de Tora. Wie de Tora verkeerd interpreteert, ontbindt het woord van de Tora. Wie de juiste interpretatie geeft, vervult het woord of richt het op. Jezus kan dus alleen maar de bedoeling hebben de Tora niet alleen volstrekt serieus te nemen, maar ook intensief te zoeken naar de juiste interpretatie van de Tora om haar zo te vervullen en op te richten. En dat helemaal in de lijn van de Joodse traditie. Het voert te ver om daar vanmiddag uitvoerig op in te gaan, maar ik wil graag ook in dit verband de stelling in hun midden neerleggen dat we Jezus niet kunnen verstaan, los van zijn staan, in al die discussies die in zijn tijd aan de gang waren, in het geheel van de mondelinge overlevering, het geheel van de uitleg van de traditie, van de Torah. En de uitleg die Jezus dan geeft in de bergrede is zijn bijdrage, om zo te zeggen, aan die enorme discussie die in het Jodendom in het begin van onze jaartelling aan de gang was, als het gaat om de uitleg en de toepassing van de Torah in de halacha. Dat woord kent u misschien wel. Dus de manier waarop je de halacha, de Torah, voor het gewone dagelijkse leven toepasbaar maakt en uitlegt. En dan is Jezus soms kritisch. Kritisch in de richting van de Farizeeën. Maar u moet wel bedenken dat in zijn uitleg van de Torah Jezus altijd heel dicht in de buurt van de Farizeeën komt. Het gaat misschien een beetje te ver om te zeggen dat hij zelf bij die Farizeese partij hoorde, maar hij kwam er heel dichtbij in de buurt. Met name bij een van de bekende scholen van de Farizeeën, de school van Hillel. En als hij kritisch is in het evangelie, in zijn discussies met de Farizeeën, dan kunnen we vergelijkbare kritische discussies tegenkomen in de Talmud. Dat waren ze gewend om op het scherp van de snede met elkaar te discussiëren. Het zou best kunnen zijn dat dit vragen bij u oproept. Moet een andere keer maar eens over hebben. Maar ik wil het nu graag als stelling in uw midden neerleggen. Om heel duidelijk te onderstrepen dat Jezus volop in de Joodse traditie staat. En zijn gezaghebbende uitleg van de Torah voegt bij datgene wat in zijn tijd aan discussies in omloop was. En als het dan gaat om over Simchat Torah, dan moet je er dus op letten hoe vaak Jezus in het evangelie het accent legt op het doen van de geboden des Heren. Niet ieder die zegt, Heren, Heren, maar die doet de wil van mijn Vader in de hemelen, die zal het koninkrijk binnengaan. Het evangelie is daar vol van. Het feest Simchat Torah was in de dagen van Jezus nog niet bekend, dat is wel later duidelijk. Maar ik ben er zeker van, broeders en zusters, dat als het bestaan had in die dagen, Jezus met zijn Joodse broeders, met de Torah in de arm, gedanst had op de straten van Jeruzalem. Amen.